Ik vond dat een prachtig lied. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik stel voor dat wij voor het stilgebed, als dat mag, van de muzikanten, ook nog een tweede couplet zingen van dat lied. Dat we dat staande gaan doen. En dat is dat 213 vers 2. En dan hebben we een moment van stilgebed. En dan zal ik deze dienst aan de Heer opdragen. Laten we het tweede couplet van dat lied zingen. Laten we in een moment van stilgebed de Heer uit deze dienst aan de Heer opdragen. Dan zal ik dat moment van stilgebed afsluiten. We willen u danken, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat wij samen mogen komen in uw naam. In de naam van u, de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde. Heer, van wiens schepping wij zo mogen genieten. In naam van Jezus Christus, dus zijn uw Zoon, de opgestaande Heer. Wiens naam we mogen belijden. In de naam van de Heilige Geest. Die ons wil leiden in alle waarheid. Heer, dank u wel dat u een God bent van trouw. En dat u nooit laat varen het werk van uw handen. En dat wij elkaar ook mogen begroeten met die woorden. Genade en vrede zij u van God onze Vader. Van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer en Heiland. In en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. In aansluiting op het begingebed zingen wij ook nog 641 uit Johan de Heer, het eerste en het derde couplet. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Laten we God danken voor die oneindige barmhartigheid die we van hem ontvangen, Jezus Christus zijn Zoon. Heere God, wil u danken dat bij u oneindige barmhartigheid is. Heere, u overstijgt onze grenzen in wie u bent, in uw goedheid, in uw liefde. U overstijgt onze grenzen in de tijd. U bent van voor alle tijden. U bent de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Heer, u overstijgt ons bevattingsvermogen in de omvang van uw grootheid. Dank u wel, Heer, dat u in uw grootheid uzelf vernederd hebt in Jezus Christus, uw Zoon. Uzelf naar ons toe hebt gebogen in de komst van Jezus naar deze aarde. Heer, en de liefde die er is tussen u, Heer Jezus, en de Vader, Heer, daar kunnen we maar amper een voorstelling van krijgen. Maar dank u wel, Heer, dat u uit bereidheid om de wil van de Vader te doen, uw leven hebt gegeven aan het kruis van Golgotha. Dank u wel, Heer, dat we als gemeente op zoveel plaatsen dat feest vorige week mochten vieren van de opstanding uit de doden. Heer, u bent niet in het graf gebleven, maar u leeft. En we belijden u als de opgestaande Heer. Als degene die troont aan de rechterhand van de Vader. Heer, wat een geweldig perspectief hebben we ook in uw woord daarover gekregen in het laatste Bijbelboek. Heer, dat u daar in de hemel tussen de kandelaren wandelt. U zorg voor de gemeente hebt. Heer, dat u met uw gemeente bezig bent. Heer, om die gemeente een lichtbaker te laten zijn in de tijd en in de plaats waarop u haar hebt gesteld. Heer, de zegen die we hebben ervaren, Heer, in uw kruisdood en in uw opstanding hebben we nooit ervaren voor ons persoonlijk alleen, maar altijd, Heer, om een lichtbaker te zijn in onze omgeving. Het is uw beweging naar deze wereld, Heer, dat u uw liefde wilt tonen aan ieder mens. Heer, en help ons om onszelf te vullen met u, Heer Jezus Christus. Het levende brood, de bron van levend water. Heer, dat we ons elke dag vullen met u. En van daaruit een getuige mogen zijn in de omgeving waarin u ons stelt. Heer, we danken u dat we als gemeente samen mogen komen. Heer, dat we dat mogen doen in een vrij land. Heer, dat er zoveel broeders en zusters zijn in deze wereld die onder verdrukking hun geloof moeten beleven. Heer, wij hoeven niet bang te zijn om hier te komen en samen ons geloof te beleven. We bidden voor hen, Heer, die in moeilijke omstandigheden proberen een licht te zijn van u. Heer, we bidden voor onze broeders en zusters in met name de islamitische landen. Heer, waar vaak zoveel druk is en moeite is. Heer, wilt u hen beschermen? Wilt u de gemeenschappen daar ook beschermen? Heer, en zo hen ook zegenen. Heer, we bidden voor een ieder die is uitgegaan, Heer, naar zoveel verschillende plekken, ook vanuit deze gemeente. Heer, wilt u ze zegenen op de plek waarop u hen hebt gesteld. Heer, we mogen bidden voor de wereld waarin we leven. We willen u bidden voor uw volk Israël. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wij snappen niet alles wat daar politiek gebeurt. Maar we danken u dat u dat volk ook als een teken hebt gegeven in onze tijd. Heer, dat u uw plannen met deze wereld volvoert. En zo bidden we ook voor dat volk. Heer, we bidden voor ons eigen volk, onze naaste omgeving. Heer, we bidden dat mensen geraakt mogen worden, Heer, door de omstandigheden in hun leven, zodat ze op zoek gaan, Heer, naar wie u bent. Heer, en dat ze alleen maar werkelijk leven en eeuwig leven kunnen vinden in u, Heer Jezus Christus. Heer, zo mogen we bidden voor de wereld waarin we leven. Heer, dank u wel dat we dat kunnen doen. Dat u ons nog een tijd geeft van genade, waarin we getuigen van u mogen zijn en zo die boodschap ook mogen uitdragen. We danken u voor uw woorden. Heer, wilt u uw woord ook zegenen aan ons hart, ook vanavond. Heer, zo leggen we deze dienst in uw hand. En dat mogen we doen om de dankzegging in de Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog een lied, 340 uit Johan de Heer. Zingt een nieuw gezang de Heer, die grote God. Psalm 98, 340. willen vanavond nadenken over het thema. We gaan de schrift nog niet openen, dat doen we na het volgende lied. Maar ik ga dat op een andere manier inleiden over het thema wat nu, na Pasen. Pasen is een hoogtepunt in de gemeente. En er zijn vaak veel festijnen, soms in de week voor Pasen ook de nodige vieringen in gemeente. En de week daarna onder het thema wat nu. Gedachtig de Emmausgangers die in totale verwarring op weg waren naar hun dorp. En waarvan je ook kunt voorstellen wat nu. En ik wil dat doen aan de hand van twee kernthema's die uit de traditie van de stroming waar wij deel van mogen uitmaken, baptisme, zijn voortgekomen. Er zijn meer kenmerken, maar twee hoofdkenmerken die voor het baptisme kenmerkend zijn en die al hele lange wortels hebben in de reformatie. In de delta van de reformatie is nog een klein ander stroompje, namelijk een doperstroompje ontstaan. En die hebben daar twee hoofdkenmerken die tot op de dag van vandaag kenmerkend zijn voor het baptisme. En ik ga u daar een paar dingen over zeggen, omdat het dit jaar 400 jaar geleden is dat in Nederland dat baptisme is ontstaan. Vanuit de radicale reformatie, daar haalt onze stroming de nadruk, het hoofdaccent van de navolging, discipelschap. Wat betekent het nou werkelijk voor een kind van de Heer Jezus Christus om een volgeling van hem te zijn? Uit een andere stroming, het van de Puritijnen namelijk, de Engelsen aan de overkant van de plas, daarvan is een hoofdaccent het persoonlijke, de nadruk op het persoonlijk geloof. De persoonlijke geloofskeuze. Dat is onderscheidend van de stroming waar baptisten zich in bevinden ten opzichte van andere protestantse stromingen of de Rooms-Katholieke stroming waar de reformatie uit voortkomt. De nadruk op het feit dat niemand, omdat hij in een bepaald gebied is geboren of omdat hij bepaalde ouders heeft gehad, maar iedereen moet een eigen keuze maken in de navolging van Jezus Christus. Moet Jezus Christus persoonlijk belijden als Heer en Heiland om ook dat eeuwige leven te beërven. Nou, volgende dia, gemeenschappelijke accenten. Ja. Ene Hoepmaier, prachtig in die radicale reformatie, als je die geschiedenis eens leest, die zei, neem je Bijbel mee. Voor ons zo natuurlijk als maar kan, maar als je de Rooms-Katholieke traditie kent, dan weet je dat het Bijbellezen was voorbehouden aan de ambten en niet aan de mensen. En je kunt je voorstellen dat die sola scriptura, het terug naar de schrift, de Bijbel bij mensen brengen, een belangrijk element is geweest tot op de dag van vandaag. Een ander belangrijk element is ook de zichtbare gemeente, gemeenschap in elke plaats van gelovigen. Je had de ene algemene katholische kerk, maar het resultaat van die reformatie en wat voor onze stroming ook belangrijk is geweest, is dat er lokaal een manifestatie was van het Koninkrijk van de Heer in een plaatselijke gemeente, waar mensen zich aan elkaar verbinden. En het woord verbinding komt zo prachtig mooi tot uitdrukking in de verklaring in 1607 in Gainsborough. Er zijn twee Engelse puriteinen die in Nederland het baptisme zijn begonnen. John Smythe en Thomas Helwys. En John Smythe die heeft in 1607 die verklaring opgesteld die hij met een groepje mensen als het ware heeft uitgesproken. Yes. Ik verbind mij aan God en aan u allen om te wandelen in zijn wegen zoals die ons bekend zijn of ons bekend gemaakt zullen worden naar ons beste vermogen, wat het ons ook kosten zal, met hulp van de Heer. Nou, dat was de verklaring waarmee die eerste baptisten zich aan elkaar verbonden. Nou is het eigenlijk, wij dopen door onderdompeling op geloof. Maar het duurde 30 jaar voordat de eerste baptistengemeente door onderdompeling ging dopen. Mag ik wel even de volgende dia geven. In 1609, John Smythe, zoals ik al zei, was een C-baptist. Wat betekent dat? Een zelfbaptist. Dus hij doopte zichzelf door besprenging. Hij zult u zeggen, wat? En pas in 1640, 30 jaar later, kwam de doop door onderdompeling. 1611 wordt dan nog genoemd. Thomas Helwys, die tweede naam, die is teruggegaan naar Engeland en die heeft daar de General Baptist Assembly op gericht. In tegenstelling, ik zal u daar niet mee vermoeien, want er zijn twee stromingen in Engeland, de General Baptist en de Particular Baptist. En je ziet ze tot op de dag van vandaag ook in Nederland. De General Baptist geloofden dat God zijn liefde spreidde naar alle mensen, op grond van Johannes 3, vers 16. En de Particular Baptist die geloofden in de uitverkiezing van God. En dat mensen van... tot op de dag van vandaag is dat wel eens wat zichtbaar. Volgende dia, 1640, zoals ik al zei, de eerste doop, de onderdompeling in die Particular Baptist bij de General Baptist pas in 1650. Volgende, zult u zeggen, wat is er nou van relevant? Nou, het waren mensen die dus wel in de navolging van Christus die twee hoofdaccenten en de persoonlijke geloofskeuze vorm gaven. Eén daarvan is William Carey, die misschien bij u wel bekend, de British Mission Society heeft opgericht, tot op de dag van vandaag bestaat dat. En hij bracht het in praktijk, als we dat vinden moeten we ook zelf gaan. En hij ging naar India en hij richtte niet alleen het zendingsgenootschap op, maar ging ook naar India. Ja, volgende. Andere bekende baptist, waar velen misschien van u ook wel boeken van in de boekenkast hebben staan. Spurgeon, die ontiegelijk veel heeft gepreekt en boeken heeft geschreven. Dat is even voor de Engelse tak. Dan de Nederlandse tak. Volgende. Die komt eigenlijk helemaal niet uit Engeland. Want het is wel in 1609 in Nederland ontstaan. Maar toen is het weggegaan uit Nederland. En pas in de helft van de 19e eeuw is het vanuit Duitsland door meneer Onken hier ontstaan. En in 1845 zijn in Nederland dan de eerste baptisten gedoopt. Ja, volgende. Dat was ook weer door een Duitse. Kuppner, een assistent van Onken, doopte in 1845 zeven mensen ergens in het noorden van het land. Ja, volgende. Een paar invloedrijke baptisten, om een beetje een beeld te krijgen. Martin Luther King, die toen wij het 450-jarig jubileum van het baptisme vierden, ook in Amsterdam. 350, want dit jaar is 400, dat zou wel heel erg terug zijn. Maar 1959... in de RAI ook sprak. En een andere volgende, die jullie ook wel kennen, Billy Graham. Nou, om maar een beetje een beeld te hebben van wat voor stroming maken wij deel. Maar ik ga eigenlijk, want de geschiedenisles interessant voor iemand die het interessant vindt, maar niet voor iedereen. Ik pik er de twee hoofdelementen uit, de navolging en de nadruk op persoonlijke geloofskeuze. En vertaal dat in de relatie tot waar wij nu staan na Pasen. Hoe nu verder? Gedachtig het verhaal aan de Emmausgangers. Dat gaan we straks ook met elkaar lezen naast een ander gedeelte uit 1 Johannes 1. En daar wil ik met name focussen op die twee kernelementen. Nadruk op persoonlijke geloofskeuze en de navolging van Christus. Maar voordat we dat doen, zingen wij nog één lied. Opwekking 461, Mijn Jezus, Mijn Redder. En daarna gaan we met elkaar Gods woord openen en overdenken. 461 uit Opwekking. Wij gaan met elkaar lezen uit Gods woord. En wel het eerste gedeelte uit 1 Johannes, in Johannes 1. In Johannes 1. We lezen vanaf vers 1. Hetgeen was van de beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, het leven toch is geopenbaard. En wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Tot zover deze lezing en dan nog uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24 vanaf vers 13 als een voorbeeld die ik ook zodanig zal gebruiken bij de overdenking van 1 Johannes 1. Het bekende verhaal, het prachtige verhaal. Ik kan me voorstellen dat als u een top 10 zou moeten opstellen, dat deze verhaal er wel in zit. Je kan het van zoveel kanten bekijken. Het blijft een zeer boeiend verhaal. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En zij spraken met elkaar over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zeide tot hen: wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? En zij bleven met een somber gelaat staan. Eén dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot hem: zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? En hij zeide tot hen: wat dan? En zij zeiden tot hem: hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Zij waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden en zijn toen komen zeggen dat zij ook een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En enigen van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden, maar hem hebben zij niet gezien. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften op hen betrekking had. En zij naderden het dorp waar zij heen gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hen toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg ging, onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? Tot zover deze lezing uit Gods woord. Wat nu? Hoe nu verder? Je kunt je dat voorstellen bij de Emmausgangers. Maar iets soortgelijks mogen wij onszelf misschien ook wel afvragen na Pasen. Wat nu? Hoe nu verder? Welke impact, welke betekenis heeft het Pasen, Goede Vrijdag en Pasen, op u en mijn leven gehad, zodat wij brandend in ons hart onze weg vervolgen? Of is het een periode van festiviteiten die we, als ze voorbij zijn, eigenlijk waarbij het snel weg hebt, en wat nu, hoe nu verder? Jezus Christus is heel duidelijk over wat hij verwacht van zijn volgelingen na Pasen, zeg ik maar even, nadat hij is opgestaan uit de dood en uiteraard ook na de uitstorting van de Heilige Geest, waarbij na die periodes leven wij. Namelijk dat die gemeente van Jezus Christus wandelt in het licht, als een lichtbaken is voor de wereld om haar heen. Dat niet verborgen kan blijven dat zij Pasen gevierd heeft. Dat zij, als de Emmausgangers, bijna vol van de verschijning van Jezus Christus en brandend weer op weg gaan naar Jeruzalem om met iedereen te spreken over wie ze hebben ontmoet in hun huis daar in Emmaus. En als je het dus hebt over wat nu, hoe nu verder naar Pasen, ook in de gemeente van Jezus Christus, dan kan het niet anders als iets van dat brandende vuur wat deze mensen hebben ontvangen, mag ons deel zijn van ons hart, zodat dat licht van de opstanding door ons en door de gemeente van Jezus Christus heen mag schijnen. Dat is Jezus' verlangen voor zijn gemeente. En dat is wat je ook een beetje proeft bij Johannes als hij de brief begint in 1 Johannes 1. Want het doel waarom hij schrijft is vrij duidelijk, het vierde vers. Ik schrijf deze dingen opdat onze blijdschap volkomen zij. En wat schrijft hij dan? Hij schrijft dat hij het bijzonder vindt dat hij gemeenschap mag hebben met God de Vader door Jezus Christus en door het bloed van Jezus Christus. Hij zegt, God heeft zichzelf geopenbaard in Jezus en dat heeft mij zoveel vreugde gegeven, want ik ben in verbintenis met God gekomen en verbintenis met broeders en zusters. En ik zou graag willen dat jullie ook die openbaring van God ervaren. Dat jullie ook zullen ervaren wat het betekent om gemeenschap met God te hebben en met broeders en zusters. En als dat zo is, als daartoe mijn brief bijdraagt door de Heilige Geest, hij zegt, dan is mijn vreugde volkomen. Ik weet niet of u een beetje kunt volgen, want je kunt je afvragen, waarom is zijn vreugde dan pas volkomen? Als je net als de Emmausgangers Jezus ontmoet hebt in je leven, dan brandt het in je hart en dan wil je daarover zeggen. Wil je daar iets over zeggen? Maar is die blijdschap al volkomen naar jouw idee? Maar ik versta het zo, zoals het eigenlijk gaat in de gemeente van Jezus Christus. Als er mensen uit die gemeente tot geloof komen, als ze hun knieën buigen voor Jezus en het eeuwige leven ontvangen, dan ben je daar als gemeente blij mee. Dan maakt dat jouw blijdschap volkomen. Want je wil graag dat anderen deelgenoot hebben aan dat rijke evangelie. Dat zij ook die openbaring waar Johannes hier over spreekt, zullen gaan ervaren. En dat is eigenlijk de doelstelling van zijn brief. Hij zegt, ik wil iets laten zien van die gemeenschap. Daar gaat het ten diepste om. Opdat, als jullie daar ook iets van zullen merken, van die blijdschap, van die gemeenschap met Jezus Christus en met de Vader en met elkaar, dan maakt dat onze vreugde volkomen. Wat nu na Pasen? Het licht laten schijnen van de opstanding van Jezus Christus. Iets van die brandende vuur wat de ontmoeting van Jezus Christus teweeg brengt, laten zien aan de mensen om ons heen. Maar je kunt je afvragen, brandt het dan altijd in ons hart? Misschien is het ook wel eens soms zo als met de Emmausgangers. Dat we in een fase in ons leven misschien wel met een ander oplopen, maar gevangen zitten in ons eigen verdriet, in onze eigen pijn, in onze eigen... Nou, vult u maar in. Een Joodse rabbi, die weliswaar tot geloof is, je zou zeggen Messias beleidende Jood, schrijft over dit gedeelte. Het feit dat er maar één naam genoemd wordt, Kleopas, en niet de tweede naam, mag ons de vrijmoedigheid geven onze eigen naam in te vullen. Ik weet het niet. Maar de gedachte dat je in een fase in je leven kunt zijn, dat je loopt in je leven, dat je wandelt en dat je gevangen kunt zitten in je situatie, in verdriet of in pijn of wat je ook meemaakt. En dat je niet zo nadrukkelijk dat brandende vuur, om wat voor reden dan ook maar, van de ontmoeting met Jezus Christus hebt ervaren of meer ervaart in je leven. Dat kan zo, dat soort situaties kunnen er zijn. En het mooie vind ik van dat verhaal is dat Jezus al veel langer met hun opliep, met ons oploopt, als dat wij dat zelf beseffen. Op het moment dat je zelf voor het eerst Jezus Christus als de opgestaande Heer ziet over je leven en zijn naam belijdt en je knieën buigt voor hem, een wedergeboren christen wordt, dat is een moment in de tijd waarbij de Heer Jezus Christus al veel langer met ons bezig is en veel langer in ons leven werkt op een voor ons onzichtbare manier. En ik denk dat ook wel eens nadat je wederom geboren bent en je wandelt als kind van de Heer en je hebt misschien een periode dat dat niet meer zo brandt in je hart, dat die eerste liefde wat verflauwd is, dat de Heer trouw is en dat hij met ons op weg is en dat hij vol zorg als het ware met zijn kinderen meeloopt, zonder dat wij dat dan op dat moment precies allemaal doorhebben, omdat we gevangen kunnen zitten in, ja, waarin? In van alles en nog wat. Als ik het vertaal met 1 Johannes 1, hij maakt een duidelijk onderscheid tussen de wandel in het licht en de wandel in het duister. En nou is natuurlijk voor ons de duister, de eerste associatie, een niet wederom geboren leven, in zonde. Maar de Bijbel gebruikt duisternis in een veelvoud. Duister van het verstand, duisternis van het ziel. Duisternis in een periode van verwarring. Duisternis in een periode van, vult u maar in, misschien verdriet. In ieder geval iets wat je gevangen houdt en waardoor je ogen niet meer zo open zijn voor het feit dat Jezus al lang erbij is en je draagt en tot je hart spreekt en door zijn woord en zijn geest in je leven spreekt. Omdat er situaties zijn die maken dat je als het ware opgesloten zit in jezelf. En waarbij je kunt denken, wat nu? Hoe nu verder? Wat nu? Hoe nu verder? Na Pasen. Het licht van de opstanding zou Jezus graag weer kaatst willen zien in zijn volgelingen en in de gemeente van Jezus Christus. Hoe die verbinding tot stand komt tussen ons mensen en God de Vader, daar is Johannes heel duidelijk over. Die verbinding komt tot stand omdat God in ons leven verschijnt. Hij is het licht. Johannes spreekt niet in eerste instantie over God als de God van het liefde, Dat zou je mogen verwachten als je iemand iets wil vertellen over de vreugde, waarvoor vreugde het geeft om te geloven, om een kind van de Heer te zijn, om verbonden te zijn met onze heiland en met broeders en zusters. Dan zou je misschien verwachten dat er in eerste instantie gesproken wordt over liefde. Johannes spreekt over God als het licht. Ik vertaal dat als God in zijn heiligheid. De openbaring van God in Gods woord vanaf het begin was God ook het licht, die het licht gaf. En hier beschrijft Johannes hem als het licht. God in zijn heiligheid, bijna een echo van de schepping. Als je wil weten hoe God is, hij is de gever van het leven. Hij is de licht, hij is het licht, hij is het eeuwige leven. Hij is een heilige God. Hij schildert als het ware. En op die manier dat je het contrast helder krijgt tussen ons mensen en God. God is een heilige God, licht, ontoegankelijk licht. Dat is God. En hij zegt, en pas als je dat beseft dat God licht is en wij van nature geen licht zijn, maar wandelen in de duisternis. Pas als dat contrast zo scherp zichtbaar wordt, dat we uit onszelf niet in het licht kunnen wandelen, alleen maar door genade bij God mogen komen en in zijn lichtkring mogen komen als het ware. Pas als je dat beseft, als je beseft hoe groot het is dat God die licht is, ons toelaat in zijn heiligdom door Jezus Christus zijn Zoon. Dan besef je dat het is Gods verlangen en Gods initiatief om in gemeenschap met u en mij te leven door Jezus Christus zijn Zoon. Het is niets van onszelf. Als God dat niet had gedaan, hadden wij niet in gemeenschap met hem kunnen leven. Als er geen Goede Vrijdag en Pasen was geweest, was er geen gemeenschap met God en met broeders en zusters. God is licht. In Pasen, op het kruis en na de opstanding schijnt dat licht. God is licht. En je komt pas in verbintenis met dat licht als je zelf, en zoals ik al aangaf in onze traditie, de nadruk ligt op die persoonlijke geloofskeuze. Niemand van ons kan zeggen, ik ben in die lichtkring van God gekomen op de bagagedrager van mijn ouders. Of om een andere reden. Je komt alleen in dat licht doordat je zelf een keuze maakt om de Heer Jezus Christus te volgen. Dat je zijn offer aan het kruis dankbaar aanvaardt. Dat je je neerbuigt bij dat kruis. En dan leef je in verbinding met God en met broeders en zusters. Dus geënt op die persoonlijke keuze. En God nodigt ons daartoe uit. Dat is het verlangen van Johannes ook. Als hij zegt, ik wil graag mijn blijdschap volkomen zijn door jullie iets te vertellen over die gemeenschap in de hoop dat je zelf ook in die lichtkring, in die gemeenschap met God komt. Ik vind het in het verhaal, en sta me toe even een zijsprong naar de Emmausgangers te maken, ook zo mooi dat Jezus met die mensen oploopt en ze zijn licht, in een beeldspraak van 1 Johannes te blijven, niet opdringt. Hij is echt. Hij nodigt ze uit om hun levensverhaal aan hem uit te spreken. Hij nodigt ze uit om te zeggen, wat is er dan? Waar zit je dan mee? Waarom zit je opgesloten in jezelf? En hij laat ook de keuze aan hen. Ze komen bij hun dorp en hij maakt aanstalten om weg te gaan. Hij dringt zichzelf niet op. Hij durft ze los te laten. Terwijl ze eigenlijk nog niet eens Jezus hadden gezien. Dus je zou kunnen zeggen, als die zich had gedragen als sommigen van ons, dan had hij ze willen overtuigen. Maar dat deed Jezus niet. Hij liet het initiatief bij hen. Ik ga naar een ander dorp. En hij is als het ware bereid om los te laten. Jullie moeten een keuze maken. En zij kiezen ervoor, om maar even zo te zeggen, om die gemeenschap voor te gaan. Een persoonlijke keuze. Jezus maakt zichzelf bekend aan ons, maar hij dringt zich niet op. Hij vraagt niet ongevraagd toegang tot ons huis. tot ons hart. Maar hij toont zichzelf en in wie hij is. En is met ons onderweg tot het moment dat we hem ook toelaten in ons hart. Ik vind dat zo mooi altijd verwoord in het plaatje wat hing boven de kerk waar ik ooit heb mogen dienen. In het jeugdlokaal. Jezus klopt op de deur en je vindt nergens een deurklink. En de schrijver heeft hem niet getekend aan de binnenkant. Als er al gemeenschap tot stand moet komen, moet jij persoonlijke keuze maken om die deur open te zetten. Zodat je ook daadwerkelijk gemeenschap met Jezus Christus kunt ervaren. Nadruk op persoonlijke keuze. En dat zou ik aan u ook vanuit deze gedeelte aan u mee willen geven. Die gemeenschap wordt ons aangeboden. Maar het vraagt ook iets van bereidheid om open te zijn voor die gemeenschap met de Heer. Het tweede element is het element van de navolging in onze traditie. Wat had ik, misschien u ook wel graag bij Jezus willen zijn, als hij vanaf Mozes de schriften begint uit te leggen en alles toont wat betrekking op dat hem. Wat zou het toch fantastisch zijn geweest als ons dat was overgeleverd. Wat Jezus allemaal gezegd heeft. En dat is ons overgeleverd natuurlijk in Gods woord, Mozes en de profeten. Een wandel in het licht, noemt Johannes het in dat gedeelte. Wandelen in het licht, Gods woord is het licht, wandelen in het woord. Geen nieuwe woorden, maar oude woorden die de Heilige Geest levend kan maken in ons hart. En er zijn ook mensen die de Heilige Geest, zo vertalen dat de Geest nieuwe woorden kan spreken in je leven. Als ik tegen mijn vrouw zou hebben gezegd, 20 jaar geleden, de Geest heeft mij gezegd dat jij mijn vrouw moet worden, dan weet ik niet of dat nou zo'n uitstekende ingang bij haar had gevonden. Nieuwe woorden wil niet zeggen, maar wil juist zeggen dat dat woord licht, het woord, de Bijbel, levend gemaakt wordt door de Heilige Geest. Laat ik u een voorbeeld geven. Als de Bijbel zegt dat wij anderen moeten vergeven, dan kan je dat verstaan als een opdracht. Ik moet een ander vergeven. En er zijn mensen die zeggen, er is dit gebeurd in mijn leven, ik kan die ander niet vergeven. Het lukt mij niet om de ander te vergeven. Heer, help mij. Wat ze dan eigenlijk doen, is ze zeggen, ze zijn geconcentreerd op hunzelf door te zeggen, ik zit met mijn problemen en ik kan een ander niet vergeven. Heer, help mij. Alsjeblieft, heb aandacht voor mij. Sap niet weg naar een ander, maar help mij. Terwijl in Gods woord staat dat wij een ander moeten vergeven. Dus hoe wandel je nou in het licht door toe te passen wat God in zijn woord zegt? Door het verlangen te hebben dat dat woord ook daadwerkelijk zo indaalt in je hart, dat wat dat woord zegt, dat je dat ook kunt toepassen. Dat automatisch deel uitmaakt van je leven. Dat het niet een opdracht is in dat voorbeeld om een ander te vergeven, maar dat je vanuit je hart door dat woord en de Heilige Geest de ander kunt vergeven. Wees in geen zin geen ding bezorgd, een ander voorbeeld. Er zijn genoeg kinderen van de Heer die bezorgd zijn of van alles en nog wat. En niet alleen bezorgd, maar zich zodanig zorgen maken dat ze eronder lijden. En als het ware, ja, vergeef me de uitdrukking, maar gaan ze eigenlijk op de stoel van God zitten? Want ze zeggen daarmee, Heer, u geeft mij een opdracht die voor mij te groot is. Wandel in het licht is het woord van God door de Heilige Geest, dat zo zakt in ons hart, in ons innerste, dat wij God laten. Dat die zorgen inderdaad wel onze zorgen zijn, maar dat we het bij God mogen brengen en dat er ook vrede voor in ons hart komt. Zijn ze dan helemaal weg? Nee, uiteraard niet. Die zorgen blijven er wel, maar iets anders, namelijk Gods zorg voor ons in Jezus Christus, krijgt een zwaardere lading, is van een groter gewicht als de zorgen die wij zelf hebben. De wandel in het licht. De navolging van Christus. Hij schrijft het hier zo mooi. Wandel in het licht. Als we dat niet doen, dan hebben wij de waarheid niet. Hij is scherp in zijn in het beschrijven van het evangelie in de notendop, zeg ik maar even. Er is licht, daar kun je in wandelen. En er is duisternis, en daar kun je in wandelen. En wandel in het licht, de navolging van Christus. Hoe geven wij dat vorm? En u zult snappen dat Gods woord daar een centrale plaats in inneemt. Als je nadenkt over de plaats van de gemeente in de wereld, en ik zeg wat nu, Gods licht laten schijnen in de wereld om ons heen. Die wereld om ons heen, die zegt iets anders tegen u en mij. Die zegt, pas je nou maar aan ons, dan hebben wij geen last van jullie. En dan is het prima zo, dan mag je een plek hebben. Met een moeilijk woord, assimileer. Pas je maar gewoon aan de wereld. Dat kun je doen. De andere kant, wat kerkelijke gemeenten als je in de geschiedenis kijkt, soms hebben gedaan, is zich helemaal afgescheiden hebben van de wereld. En niet meer middenin zijn. Maar geïsoleerd zijn gekomen zonder betekenis voor hun omgeving, omdat ze niet meer in die omgeving stonden. Dat is een ander gevaar. Het ene gevaar is dat je opgaat in die wereld en eigenlijk iets essentieels opgeeft. En het andere gevaar is dat je als gemeente wereldvreemd bent, je zo isoleert dat je ten opzichte van die wereld niets te zeggen hebt. Jezus geeft een andere weg, de wandel in het licht. God is licht. En dat licht van Pasen zou hij graag weerspiegeld zien in zijn kinderen. Ik moet denken aan de woorden in de bergrede waar Jezus over zijn discipelen zegt: gij zijt een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Een lichtstad. Een stad in een stad. Jullie moeten als gemeente iets laten zien wat het betekent om de vrede van het kruis te hebben ervaren in je leven. Jullie mogen met elkaar iets laten zien wat het betekent om te dienen. Niet om te heersen. Niet om uit te buiten. Niet om andere mensen te gebruiken tot eigen voordeel. Dat wat er in die wereld gebeurt. Maar midden in die wereld waar dat wel gebeurt, waar mensen worden uitgebuit, opgejaagd, tot eigen voordeel worden gebruikt, ben je als gemeente onderweg wandelen in het licht door juist te dienen. Door de vreugde die de gemeenschap met God en met elkaar teweeg brengt uit te stralen in de omgeving waarin God ons stelt. Hoe doen we dat? Dat doen we door te wandelen in het licht. Door dat woord te bestuderen. Door over dat woord na te denken. Heer, wat betekent dat woord voor mijn leven? Als ik dat nou niet toepas, wat voor zonden komen er in mijn leven? Of als ik het wel toepas, welke vreugde geeft het in mijn leven? Welke uitdaging zit erin? De wandel in het licht. Het nadenken over Gods woord. Het tot je nemen, het daarover nadenken. Ervan genieten ook dat het Gods woord is die als een lichtbaken aan ons gegeven is. En niet vanuit Gods woord, helaas moet ik zeggen dat ik heb me daar als predikant ook wel eens aan beschuldigd, dat had Gods woord vaak als een moraliserende boodschap naar voren werd gebracht. Je moet dit en je moet dat. In heel Gods woord zit juist zoveel genade. Leven vanuit dat woord, vanuit genade. God zoekt het initiatief in ons leven. Hij zoekt de verbinding met u en mij. Hij neemt het initiatief. Hij geeft ons die ontmoeting met hem, zoals de Emmausgangers in één keer de schellen van de ogen vielen en ze hem zagen toen hij het brood brak en bij hen aan tafel zat. We hebben Jezus Christus mogen ontmoeten als de opgestaande Heer in ons leven. En als dat niet het geval is, nodig Jezus ons uit om hem te ontmoeten. Wij zijn als het ware kinderen van het licht geworden, lichtdragers. Gij zijt het licht van de wereld. En Jezus roept ons op niet alleen een persoonlijke keuze te maken voor hem, maar ook in de navolging van hem te wandelen in dat licht, te wandelen in dat woord, ons dat woord in te drinken op zo'n wijze dat het mensen hier in de buurt en in uw en mijn omgeving prikkelt om na te denken over hun eigen leven. Dat we zo leven dat we niet of heel irrelevant worden omdat we niets meer te zeggen hebben, of dat we in de wereld opgaan en ons daar aan aanpassen, maar dat we wandelen in het licht op zo'n wijze dat het de ander prikkelt om na te denken over de betekenis van kruis en opstanding voor iemands leven. Dat ze iets zullen proeven van die gemeenschap die wij mogen ervaren met Jezus Christus en met elkaar. Hoe nu verder, naar Pasen. Pasen is bij uitstek het feest van het licht, de ontmoeting met de opgestaande Heer. Hoe verder? Dat is duidelijk. Jezus hoeft het niet eens te zeggen tegen de Emmausgangers. Ze gaan met een brandend hart terug en vertelt hen tegen de andere mensen. En dat is wat Jezus graag bij ons ook ziet. Vanuit de ontmoeting met de opgestaande Heer, dat wij ons laten inspireren door Jezus Christus zelf, dat ons hart in ons brandt om een lichtdrager te zijn, om te wandelen in het licht, in het licht van Jezus' evangelie en van zijn woord te weerspiegelen in ons leven en ook als gemeente in onze omgeving. Ik bid u daartoe als gemeente, hoe nu verder naar Pasen, dat u als gemeente en als gelovige een lichtdrager mag zijn hier in de omgeving. En dat de Heer u daartoe die ontmoeting, die gemeenschap, die verbondenheid met hem en met elkaar, dat een inspirerende gemeenschap, een inspirerende verbondenheid mag zijn. Van waaruit u leven als gelovige kunt leiden en waarbij u als gemeente ook vorm mag geven aan die opdracht van Jezus Christus om een lichtbaker te zijn voor de mensen hier in deze omgeving. Mogen de Heer jullie als gemeente daar ook in zegenen. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer Jezus, wat is het geweldig dat u zich openbaart aan mensen. Mensen als Johannes. Die vol zaten van de ontmoeting met u. Van gemeenschap met u en met anderen die u kennen. Heer, dat u mensen ontmoette als Cleopas en de anderen. De twee mensen op weg naar Emmaus. Dank u wel, Heer, dat het uw verlangen is, Heer, om in gemeenschap met ons mensen te leven. Dank u wel, Heer, dat het uw initiatief is geweest in ons leven. Heer, als wij in ons leven ooit een persoonlijke keuze hebben gemaakt om u te volgen, dat uw werk was. U nam het initiatief in ons leven. U bracht mensen in onze omgeving die vol vuur vertelden over die gemeenschap met u. Heer, u bent er altijd geweest. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat u met uw kinderen oploopt. En dat we vanuit die gemeenschap met u mogen leven. Dat we als kinderen van u ook mogen wandelen in het licht. Uw woord mogen indrinken. Door uw Heilige Geest, dat woord levend wordt aan ons hart. Dat we alles wat uw woord zegt, Heer, dat we, ja, dat het als het ware zo inzinkt in ons hart, in ons leven, Heer, dat het bij ons gaat horen. Dat u ons vormt door dat woord, door uw Heilige Geest. Heer, help ons om zo navolgers van u te zijn, om te wandelen in het licht. Heer, geeft u ons verlangen, Heer, om uw woord te bestuderen. Om daarover na te denken, om de betekenis daarvan ook toe te passen in ons leven. Om niet alleen hoorders, maar ook doeners te zijn, daders te zijn van het woord. Heer, wil u danken, Heer, voor de gemeente aan deze plaats. Heer, voor het verlangen om u te volgen. Om uw woorden in te drinken. En we bidden, Heer, dat tot zegen mag zijn van de gemeenschap hier. En dat het tot zegen mag zijn voor de buurt waarin u deze gemeente hebt gesteld. Heer, wilt u de gemeente aan deze plaats helpen om zo een lichtstad te zijn, lichtdragers te zijn, om in de wijze waarop ze met elkaar omgaat, om in de wijze waarop ze haar leven leidt, te tonen wat het betekent om een lichtdrager te zijn, om te wandelen in het licht. Heer, wilt u dat verlangen levend houden en in harten van mensen brengen, daar waar het verlangen weg is. En daar waar het verlangen is, Heer, wilt u dat ook tot een bemoediging laten zijn van anderen. Zo wil ik u bidden, Heer, voor mensen die hier vanavond zijn en voor de gemeente in deze plaats. Wilt u dat woord zo ingieten in ieders leven. Heer, dat het een vreugde mag zijn om te wandelen op uw lichtbanen. Om lichtdrager te zijn van u. Heer, en het is ons verlang met Johannes, Heer, dat onze blijdschap volkomen zal zijn. Omdat anderen die u niet kennen, ook in uw lichtkring zullen komen. Niet meer in de duisternis zullen wandelen, maar zullen wandelen in het licht. Heer, zegent u daartoe de arbeid van de gemeente. Heer, het werk van de voorganger, van de raad. Heer, in zoveel geledingen waar het werk in gebeurt. Heer, wilt u hen ook zegenen en bemoedigen. Heer, zo bidden we voor het werk ook aan deze plaats. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar zingen over die gemeenschap, opwekking 249. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. En u hebt gelegenheid uw gaven te geven voor de gemeente. De eerste collecte en de tweede collecte is voor het bouwfonds, 249. We zijn aan het eind van deze dienst gekomen en willen met elkaar ook nog ons slotlied zingen. En dat is Wat de toekomst brengen mogen, Johannes Heer 880. Mij geleidt is Heer in de hand, wij slaan onze ogen op naar dat onbekende land. Ik vind het zo mooi dat Jezus niet alleen zegt dat zij een lichtstad zijn die niet verborgen kan blijven. Maar als we naar het eind van het boek van Openbaringen kijken, dan daalt Gods heerlijkheid neer in de vorm van een stad. Nou, zijn steden doorgaans niet de meest aantrekkelijke gebieden in de aarde waarop wij leven. Wij zoeken vaak andere gebieden op als we iets aantrekkelijks willen opzoeken. Maar het is een stad waar die vol is van licht, omdat Jezus Christus daar zelf zal zijn. Dus het feit dat wij als lichtdrager onderweg zijn, mogen we doen met een geweldig vooruitzicht vanuit Gods woord, een toekomst die ook voor Gods kinderen is weggelegd. Laten we dat vanuit die gesteldheid ook zingen, vanuit de hoop die God voor ons heeft weggelegd. Laten we het eerste en het tweede couplet staande gaan zingen, dan bidden om zijn zegen in het derde couplet erna. 880, 1 en 2 voor de zegen. De Heer dank en bidden om zijn zegen. Heer, wat een geweldig perspectief hebt u, Heer Jezus Christus, als de opgestaande Heer, een plaats bereiden bij onze hemelse Vader. Een plek van licht, zonder een zweem van duisternis. En dank u wel, Heer, dat u uw kinderen vasthoudt en dat u met ons onderweg bent en dat u uw geest wil geven, dat u uw woord hebt gegeven. Dank u wel, Heer, dat we ons afhankelijk mogen weten van uw zegen en dat u uw zegen ook geeft. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus zijn Zoon onze Heer en Heiland en de troostrijke gemeenschap en de kracht van de Heilige Geest zij en blijven met een ieder van u totdat Jezus weerkomt in heerlijkheid. Amen.